Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. Daar schrijft de apostel aan de gemeente van Rome: wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God. Door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover de schriftlezing. Wij zingen samen het zevende vers uit Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. 7 uit 27. Vrienden, om even aansluiting te vinden bij de vorige keer, voor degenen die er niet waren, zal ik u zeggen wat we toen gedaan hebben. We hebben gekeken, wat is bevinding? Bevinding heeft alles te maken met de reacties van ons mensen op de ontmoeting met de levende God in zijn woord. We hebben het gehad over de actualiteit van dit onderwerp in de wereld waarin wij leven, de cultuur waarin wij leven, en ook wat er binnen de gereformeerde gezindte zo al de laatste tijd gepubliceerd is. De Graafland aan het woord gelaten, dominee Malan, ingenieur van de Graaf en dergelijke prominenten. We hebben een paar definities gegeven van dominee Moerkerk en Woelderink, van der Meijden, Calvijn, over bevinding. En we zijn verder gegaan met de verhouding geloof en bevinding. En we hebben gezien dat met het woord bevinding wordt aangeduid dat het woord weerklank vindt in onze ervaring. Niet alleen dat, ook in onze levenshouding. de ervaringskant van het geloof. Eigenlijk hebben we de conclusie getrokken, bevinding is geloof en geloof is bevinding. Het is niet los van elkaar verkrijgbaar. Eigenlijk zou het woordje geloof genoeg zijn. En zou heel wat woordje bevinding overbodig zijn. Want het gaat om een leven. Dat is bevinding. Nou, er is nog veel meer over te zeggen natuurlijk. En een paar dingen wil ik daar deze avond van zeggen. Bevinding in de Bijbel. Laten we eens kijken wat zegt de Bijbel er zelf van. Dat is het onderwerp voor vanavond. Bevinding in de Bijbel. Want het is heel belangrijk dat we dat doen. Want alle bevinding is namelijk nog geen Bijbelse bevinding. Ik zal u een voorbeeld geven. Daar zit hij. Op zijn bidkleedje. De kleine Ahmad. Naast vader Yusuf. En hij weet het. Allah is groot en verheven. Voor Allah moet je diep buigen. Voor Allah moet je alles over hebben. En de geboden van Allah moet je goed nakomen. Want als je aan het eind van je leven gekomen bent, zal Allah alle goede dingen uit je leven in een weegschaal leggen en alle slechte dingen uit je leven in een weegschaal leggen. En hij zal het met elkaar vergelijken. Heb je dan meer goeds dan kwaads gedaan, dan mag je komen in de hemel. Heb je meer kwaads dan goed gedaan, dan zul je eeuwig branden in het grote vuur. Ahmad gelooft dat. Waarom zou hij daaraan twijfelen? Zijn vader zegt het. De Koran zegt het, het heilige boek van God. Waarom zou het onderwijs van vader niet goed zijn? Diep in zijn hart voelt hij eerbied voor Allah. En als in de moskee de imam begint te zingen, is hij ontroerd. Het raakt hem, al verstaat hij er niet zoveel van. Ahmad hoopt dat hij later in de hemel mag komen. Trouw doet hij zijn plichten en hij vindt er zelfs vreugde in. Het is aandoenlijk om te zien hoe diep hij zich buigt voor Allah als hij zijn gebeden opzegt. O, zeker. Hij heeft wel gehoord van Isa, Jezus. Maar dat is een van de vele profeten. Ahmad kent hem niet als de verlosser, de zoon van God. Nee. Zoals de christenen het hebben over drie goden, dat is het ergste wat er is. Er is maar één God en dat is Allah. Dat gelooft hij vast. En in dat geloof voelt hij zich thuis. De gevoelens die hij heeft bij het buigen en bukken voor Allah, het reciteren uit de Koran en het luisteren naar de imam, geven hem een zeker geluk. Dat is de bevinding van Ahmad. En vrienden, nu kunnen we ons wel druk maken over bevinding als beleefd geloof en de geestelijke ervaringen die je mag opdoen als je gelooft. Maar is dat op zich wel zo belangrijk? Want wie maakt uit of die ervaringen bijbels zijn? Echt bevinding, zoals wij het verstaan. Of alleen maar menselijke religieuze ervaringen. Die voorkomen in alle wereldgodsdiensten, ook in het leven van Ahmad. Wat is de maatstaf om ware en valse bevinding van elkaar te onderscheiden? Nou, gelukkig hebben wij een betrouwbaar kompas en dat is de schrift, de Bijbel. Als we niet geloven dat de schrift Gods unieke openbaring aan ons mensen is, dan houdt alles op. Het heeft ook geen zin om naar een gemeenteavond te komen. De Bijbel. Maar hoe ga je daarmee om? Hoe gebruik je dat kompas? Moet je per se in je eigen hart bevinden dat Gods woord waar is? Of moet je je eigen ervaringen toetsen aan die van de Bijbelheiligen? Kan bevinding functioneren om de echtheid van je geloof te bevestigen? Of gaat het er meer om dat de Heilige Geest het woord bevestigt in je ervaring, zodat je het met des te zeer meer zekerheid mag vasthouden? Dit zijn belangrijke vragen waarop we een antwoord mogen zoeken in de Bijbel. Met nadruk zeg ik in de Bijbel als de enige norm. Daar moeten wij in de eerste plaats ons oor te luisteren leggen, om te weten hoe het echte geloof zich uit en wat de Heilige Geest leert in gemeenschap met Christus. Onze geloofsbevinding zal Bijbels moeten zijn. Anders is het niet meer dan de bevinding die ook voorkomt in andere godsdiensten. De Heer Jezus Christus zal centraal moeten staan. Anders heeft onze bevinding geen waarde voor de eeuwigheid. Daarom wil ik in deze lezing de Bijbel opslaan en zien wat deze zegt over bevinding. We hebben gelezen in Romeinen 5. Het woord bevinding komt maar op één plaats voor in de Bijbel. Namelijk in Romeinen 5, vers 3 en 4. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukking, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. De nieuwe vertaling heeft voor het woord bevinding beproefdheid. De kanttekening bij de Statenvertaling zegt bij dit woordje bevinding of ervaring of beproeving. Namelijk van Christus hulp en trouw in het volbrengen van zijn belofte, waarmee hij ons beloofd heeft ons in zwarigheden bij te staan. Het gaat daar dus om de ervaring van Gods hulp, zoals door Christus zelf is beloofd aan zijn kerk. De Statenvertalers dachten bij het woordje bevinding niet aan de beproefdheid van het geloof, maar aan de beproefdheid van Gods trouw. Luther vertaalt het Griekse woordje dokimai, waar bevinding voor staat in de Statenvertaling, ook met het woordje ervaren. Dit grondwoord is afgeleid van een werkwoord dat betekent beproeven of toetsen. De deugdelijkheid van een zaak onderzoeken. Hierbij kunnen we ons de vraag stellen of het hier gaat om de beproefdheid van Gods trouw aan zijn woord, of om het beproefd blijken van het geloof in de verdrukking. Het verband van dit schriftwoord in Romeinen 5 wijst ons, mijns inziens, naar het laatste. Want het gaat hier om het gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Daaruit volgt het roemen in de verdrukking. Omdat het geloof weet welke gevolgen deze verdrukking heeft. En dan gaat het niet in de eerste plaats om de echtheid van het geloof zelf, maar om de beproefdheid, de houdbaarheid, het uithoudingsvermogen van het geloof. Het ware geloof is een geloof dat lijdzaam is. Volhard. En door die volharding staat er komt bevinding. Komt de beproefdheid. En de bevinding werkt hoop, omdat de liefde van God is uitgestort door de Heilige Geest. Daar hebben we de Geest en de twee onafscheidelijke metgezellen van het geloof. De hoop en de liefde. Geloof, hoop en liefde in één verband, samen met het woordje bevinding. Zo wordt hier dus eigenlijk gesproken over de bevinding, over de beproefdheid als vrucht van de rechtvaardiging door het geloof. Die tevoorschijn treedt in verdrukkingen en beproevingen. Die verdrukkingen werken bij de gelovigen wat uit, namelijk volharding, lijdzaamheid, bevinding, beproefdheid en hoop. In de verdrukkingen blijkt het rechtvaardigend geloof vuurvast te zijn en het uit te houden. Ja, zelfs in de moeilijkste situaties. Zo wijst het woord bevinding in Romeinen 5 meer op de beproefdheid van het geloof dan op de beproefdheid van Gods trouw en de waarheid van het woord. Als we genoemde tekst in het verband van Romeinen 5 lezen, zien we dat Paulus erop wijst hoe uit het gerechtvaardigd zijn door het geloof heel wat goede vruchten voor de gelovigen voortkomen. Namelijk vrede met God, de toegang tot de genade, het roemen in de hoop en in de verdrukking en de volharding van het geloof. Het woordje dokime, een ander woord van hetzelfde afgeleid, is dokimion. Er zijn twee teksten waar hetzelfde bedoeld wordt als in Romeinen 5. Eén is Jacobus 1, de eerste twee versen. Daar vertalen de Statenvertalers het woordje dat van diezelfde Griekse stam is afgeleid, dokimion, met beproeving. Dus het is zo gek nog niet eerlijk gezegd dat de nieuwe vertaling beproefdheid heeft in plaats van beproeving. Want ze doen het zelf ook in een andere tekst. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht en in geen ding gebrek. Het gaat hier ook om de ervaring van het geloof. Dat ook in zware beproevingen blijft volharden. We kunnen ook denken aan 1 Petrus 1, vers 6 en 7. Er komt hetzelfde woordje voor. Daar zegt de apostel: in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving, de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dan heb je weer de verbinding met de hoop. Hij komt. Ook in dit gedeelte wil de apostel zeggen dat het geloof zijn kracht bewijst in de verdrukkingen. Uiteraard kan het geloof dit alleen maar doen door zich vast te klemmen aan Gods belofte. Maar het geloof dat dit doet, houdt het uit en brengt de hoop voort die zich uitstrekt tot de heerlijke openbaring van Jezus Christus in zijn komst op de wolken. Zo gaat het in al deze genoemde plaatsen, ook in Romeinen 5, om de beproefdheid van de gelovigen en van hun geloof. En daarom, vrienden, begrijpt u wel, is het niet mogelijk om vanuit die ene Bijbeltekst, vanuit die ene Bijbelplaats, waar het woordje bevinding voorkomt, Romeinen 5 vers 4, de volledige betekenis af te leiden van wat wij Bijbels gezien moeten verstaan onder bevinding. Dat zou heel eenzijdig zijn, om de bevinding te beperken tot de beproefdheid van het geloof. We zouden kunnen zeggen dat die beproefdheid een aspect is van de bevinding. Maar dat is ook het geval met de volharding. En met de hoop. En nog zoveel andere Bijbelse begrippen. Ik denk aan vroomheid en oprechtheid. Godsvrucht en geloof. Ootmoed en schuldbelijdenis. Vertrouwen en blijdschap. Liefde en zelfverloochening. Navolging en discipelschap. Gehoorzaamheid en overgave. Hoop en vreemdelingschap. Rechtvaardiging en volharding. Het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Strijd en aanvechting, gebed, aanbidding, lofprijzing, noemt u maar op. Al die Bijbelse woorden en begrippen hebben alles te maken met bevinding. Bevinding is de verborgen omgang met God. De geloofsverbondenheid aan en de geloofsgemeenschap met Christus. En het zo persoonlijk bevinden, kennen van de drie enige God. Door met hem om te gaan. Door met hem te leven. Daarom moeten ook andere schriftgegevens meespreken als het gaat over dit onderwerp. Uit het feit dat het woord bevinding alleen in Romeinen 5 voorkomt, moeten we dus niet afleiden dat het maar gaat om een marginale kwestie in de Bijbel. Als we letten op de zaak zelf, staat de Bijbel er vol van. De Bijbel is bij uitstek een bevindelijk boek. Spreken van God wil niet anders dan reacties oproepen in ons hart en ons leven. Het woord vraagt om antwoord. En die reacties hebben alles te maken met de ervaringskant van het geloof. Het woord is een kracht Gods tot zaligheid. Dat bleek me weer opnieuw toen die onkerkelijke man in Almere, nadat hij een Bijbelcursus had mogen doorlopen, sprak: ik wilde alleen maar wat Bijbelkennis opdoen. Ik bedoelde helemaal niet dat het mijn leven zou beïnvloeden. Puur alleen maar: wat staat er en wat betekent het? Maar dat is niet gelukt. Achteraf moet ik zeggen dat heel mijn leven erdoor veranderd is. Ik houd nu iedere dag rekening met God. Het is of God in mijn leven gekomen is. Daar ziet u. Het woord werkt. Nou, en het resultaat daarvan, dat noemen wij bevinding. Laat ik eens wat voorbeelden noemen van bepaalde woorden en begrippen in de Bijbel die een duidelijk bevindelijke kant hebben. Bijvoorbeeld van Job lezen wij dat hij een man was oprecht en vroom, Godvrezend en wijkende van het kwaad. Die vroomheid en die oprechtheid zijn gestalten van het geloof in God, van het omgaan met God, het leven met God. Zo komt er ook betrouwbaarheid, heiligheid. Psalm 119 zingt ervan: welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heeren wet betrachten. De uitdrukking de vrezen des Heeren wijst op het hebben van diepe eerbied en ontzag voor God. Het gaat om respect in liefde. Vaak worden de vromen in de Bijbel rechtvaardigen genoemd. Dat zijn mensen die leven in overeenstemming met Gods wil, omdat ze in de juiste verhouding tot God staan en tot de naaste. Het is wel goed. Misschien heeft u dat nog niet zo vaak gehoord. En het viel me opnieuw op bij het bestuderen. Het is wel goed om te bedenken dat alle woorden en begrippen die met vroomheid verbonden zijn, in het Oude Testament niet in de eerste plaats iets zeggen over de innerlijke gesteldheid van het hart, maar over het levensgedrag. En dat is natuurlijk wel een gevolg van dat hart. Maar vroomheid gaat dus om je leven. De bevinding der heiligen heeft dus alles te maken met de heiligmaking. Kom er nog wel in een apart hoofdstuk op terug. En tot die levensheiliging spoort de apostel juist aan vanwege de hoop op de heerlijkheid. 1 Petrus 1 vers 1. Zo straks ging het over Romeinen 5, dat woordje bevinding, en dat daar in de buurt van staat geloof, hoop en liefde. Dat zijn drie gestalten van de bevinding. Dat is een drieslag die komt in alle culturen, in alle talen over heel de wereld, of je nou bij een Papua zit, of je zit bij een Bosneger, of je zit bij een Eskimo, daar zullen ze allemaal iets van kennen. Er komt nog wel een keer een apart onderwerp over de kleur van de bevinding, dat samen met opvoeding, cultuur, karakter en met al die andere dingen, maar dit, zoals geloof, hoop en liefde, of ellende, verlossing en dankbaarheid, dat is in heel de wereld herkenbaar. Over het geloof heb ik de vorige keer een aantal dingen gezegd, nu de hoop en de liefde. De spankracht van de hoop. Wie op God hoopt en op zijn toezegging, die zal niet beschaamd worden, zegt de Bijbel. Dat is ook de inhoud van de oud-testamentische hoop. En die geldt ook voor de nieuw-testamentische hoop. Die hoop is betrokken op God en op wat hij belooft. Op hoop tegen hoop hebben de oud-testamentische gelovigen zich vastgehecht aan de belofte van God. Hebreeën 11. Hopen en geloven zijn met elkaar verbonden. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Die hoop en dat geloof zijn gegrond op het volbrachte werk van Christus. De hoop richt zich op de toekomst. Op de dingen die men nog niet ziet, maar die er wel zijn. We wachten alleen nog maar op de onthulling ervan en de vervulling. En wie heeft er nu reden om te hopen? Dat is degene die is wedergeboren tot een levende hoop. Petrus 1. En dat het gaat om een levende hoop staat tegenover een dode hoop of een ijdele hoop van degenen die geen grond hebben voor hun hoop. De echte op Gods beloften gegronde hoop is vast en zeker. En die hoop doet leven. Die hoop strekt zich uit naar de toekomst. Die ziet vanuit de verdrukking over alles heen. Als je die levende hoop kent, gaat je hart uit naar de toekomst van Christus. Naar zijn heerlijke wederkomst. Aan Titus schrijft Paulus het zo indringend. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en zaligmaker, onze Heere Jezus Christus. Als je hart daarbij gloeit, zeg je, dat is nou mijn belang. Daar leven we naartoe. Dat is misschien. In de tijd van de apostelen werd het leven van de gemeente heel duidelijk gekenmerkt door een diepe vreugde vanuit de verwachting van Christus' komst op de wonder. Hoe vaak klonk in hun samenkomsten niet het woordje Maranatha? Hij komt. Als de gemeenteleden stierven, dan zeiden ze, oh, hij of zij heeft het niet beleefd. Wat de wederkomst van Christus. En dan troostte de apostel hen op grond van de opstanding van Christus met de hoop op de komende heerlijkheid. En dan zei hij tegen de Thessalonicenzen, je mag getroost zijn. God zal alle ontslapenen niet, de gestorvenen. De wereld gaat dood, maar Gods kinderen moeten slapen. En dat is het begin van slapen. En ze zullen wakker worden. Alle ontslapenen zal hij wederbrengen met hem. En daarom behoeven we niet te treuren als degenen die geen hoop hebben. Hoe geweldig is de spankracht van de hoop ook in het aangezicht van de dood. Vanuit Pasen valt het licht van de hoop over de graven van de gelovigen. Wat leefde men in die tijd dicht bij de wederkomst, de opstanding der doden. Denk ook eens aan de martelaar. Denk eens aan die vrouw die haar geloof beleefd en moest bezegelen met haar bloed, met haar dood, terwijl haar kind voor haar gehouden werd. En gevraagd werd, als je je kind wil hebben, dan moet je één keer Jezus vloeken. Dan mag je blijven leven. En wat deed die vrouw besluiten om Jezus niet te verloochenen? De hoop op de heerlijkheid. En de zekerheid van de hoop. Dat blijkt in het aangezicht van de dood. Nou, kijk, aan die hoop moeten wij ons ook toetsen. Als het gaat over bijbelse bevinding. Leven we daar ook zo dichtbij? Bij die komst van Christus. En de heerlijkheid die komt. En het ten einde komen van al onze zondige gebreken in deze aardse werkelijkheid. Gaat ons hart vaak in verlangen uit naar die toekomst en die erfenis die God bewaart voor zijn kinderen. Wij leggen zo vaak de nadruk op zondekennis en vergeving van zonden. Dat is allemaal goed. Maar hoe staat het met de spankracht van de christelijke hoop in ons leven? Die hoop gaat gepaard met een onuitsprekelijke vreugde. 1 Petrus 1 vers 8. Maar het is niet een overspannen verwachten. Je moet gewoon trouw je werk en je studie en je gezin. Want de hoop is verbonden met nuchterheid en waakzaamheid. Een christen staat op zijn wachtpost. als een getrouwe dienaar van de koning. Maar hij ziet wel uit naar de aflossing van de wacht, als Jezus komt. En die hoop doet alle leed verzachten. De hoop. Nu iets over de gestalte van de liefde. Op de bodem van alle ervaringen in het bevindelijk geloofsleven ligt de ervaring van de liefde. Dat is niet het eerste wat God uitstort in het hart van een zondaar als die levend gemaakt wordt. De liefde. De liefde. Niet alleen als innerlijke ervaring. Want de liefde van God en Christus schept liefde tot God en tot de naaste. En zo doortintelt de liefde als een werk van de Heilige Geest je hart, maar ze stempelt ook je hele leven. Als Paulus de drieslag van het christelijk leven omschrijft, volgt na het geloven en het hopen de liefde als de meeste van deze. Deze liefde, als een van de gestalten van de Bijbelse bevinding, is het antwoord op de liefde van God, die hij in Christus heeft bewezen. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Uit liefde heeft God zijn Zoon gegeven, alzo lief had hij de wereld. Christus gaf zijn leven uit liefde voor de zijnen. Deze liefde van God en van Christus wekt echter ook wederliefde op in de harten van Gods kinderen. Die liefde stort de Heer uit in ons hart door de Heilige Geest. Ook weer op mijn vijf. Die liefde ligt bij iedere christen op de bodem van zijn hart. En al kan die liefde de ene keer vurig branden en de andere keer afgekoeld zijn, dat is een andere zaak. Het blijft op de bodem van je hart liggen. Het gaat er nooit meer uit. Een boek als het Hooglied maakt ons dat duidelijk. De ene keer is de bruid zo vol brandend liefdesverlangen naar de bruidegom. En een andere keer is ze zorgeloos en moet de liefde weer opnieuw worden opgewekt. De liefde tot God openbaart zich ook in het onderhouden van zijn geboden. Hoe lief heb ik u dan? Ze is mijn betrachting de ganse dag. Ze krijgt ook gestalte in het liefhebben van de naaste. De innerlijke gezindheid van de liefde in je hart gaat naar buiten toe ook concrete vormen aannemen. Een paar gestalten van die liefde zijn bijvoorbeeld liefhebben zonder bijbedoeling. Dus niet ik doe wat, want dan doe jij wat terug. Nee, zonder bijbedoeling. Elkaar onderdanig zijn. Gehoorzaam zijn. Het bieden van herbergzaamheid. Het zegenen van hen die je vervolgen. Het geduld hebben. Niet afgunstig zijn. Niet kwaad denken van de ander. Het is wat ze meeluisteren. Je denkt dat. Hoe ben ik? Verdraagzaamheid, zelfverloochening, offerbereidheid, dienstbaarheid. Het bewijzen van barmhartigheid. En het hebben van gemeenschap met de ander. En zorg voor de ander. En gebed voor de ander. Allemaal gestalten van de liefde in het concrete leven. En zo werkt het geloof door de liefde en landt het geloof in het gewone, concrete, dagelijks leven. Dat is heel belangrijk. Anders kunnen anderen het niet zien. Ik wil nog iets zeggen over de strijd van het geloof. In de echte Bijbelse geloofsbevinding komt ook strijd voor. Er zijn zoveel tegenwerkende krachten en machten, niet alleen in de wereld om ons heen, maar ook in ons eigen hart. Geloven is ook een zaak van strijden. Strijden tegen de zonde, tegen het ongeloof, tegen de twijfel, tegen de verleiding, enzovoorts. Paulus zegt tegen zijn geestelijke zoon Timotheus, strijd de goede strijd des geloofs. En zelf zegt hij aan het eind van zijn leven, ik heb de goede strijd bestreden. De strijd van het geloof. Het geloof is dus niet iets dat gladjes weg verloopt. Geloof en strijd horen bij elkaar. Niet in die zin dat we de strijd als een soort kenmerk van het ware geloof opvatten, maar met de bedoeling om daar een rustkussen van te maken en te zeggen, nou, ik strijd tegen de twijfel en tegen dit en tegen dat, dus ben ik een ware gelovige. Dat niet. Het is net zoiets als wat Calvijn zegt van de twijfel. Hij zegt, waar geloof is, daar is waar het vuur van het geloof is, daar is altijd de rook van de twijfel. Dan zou je dat ook met die strijd kunnen zeggen. De zekerheid van het geloof ligt alleen in Christus. Maar wel is het zo dat de strijd als een begeleidend verschijnsel de beleving van het geloof omringt en volgt. Want het blijft een worsteling. En dat hangt samen met verschillende zaken. In de eerste plaats kunnen we denken aan de beproeving van het geloof door de Heere God. Als hij moeilijkheden in ons leven stuurt. Ziekte. Ongeluk. Tegenslag. Niet met de bedoeling om je te plagen. Maar met het doel om te zien of je onder die moeilijke omstandigheden toch aan God en zijn woord blijft vasthouden. Hierover gaat het bij het begrip bevinding, zoals we dat in Romeinen 5 gezien hebben. We kunnen ook denken aan de strijd tegen de blijvende zondigheid van ons hart. Zeker, als we door Christus, als we Christus door het geloof hebben mogen aannemen, is de macht in de zon van de zonde in ons leven gebroken. Maar ons hart is nog niet helemaal gereinigd. Dat zal hiernamaals pas volle werkelijkheid zijn. Die blijvende verdorvenheid van ons hart. Die lijkt altijd weer in tegenspraak te zijn en te willen zijn met de zalige werkelijkheid van het geloof en de genade van de Heer Jezus. Duidelijk voorbeeld leest u in Romeinen 7. Daar tekent Paulus de strijd tussen geest en vlees. Paulus weet zich na zijn plotselinge bekering nog steeds vleeselijk, verkocht onder de zon. En het goede dat hij doen wil, dat doet hij niet. En het kwade dat hij niet wil, dat doet hij. De strijd tegen de zonde blijft een levenslange strijd in het leven van de gelovigen. Zo zegt Paulus, ik ellendig mens. En tegelijkertijd mag hij zeggen, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Want hij is het fundament van de zaak. En zijn bloed brak de kracht van de zaak. En nam de schuld van de zonde. Nog een facet van die strijd van het geloof wil ik noemen, namelijk de bestrijding door de duivel. Satan kan hierbij gebruik maken van alles en nog wat. Door de verleiding tot zonde kan hij ons ten val brengen. En als we dan in de zonde gevallen zijn, dan zegt hij, nou, nu ben je te diep gevallen. Nu kan het voor jou niet meer. Of hij brengt in ons leven die hele diepe existentiële twijfel, bijvoorbeeld aan het bestaan van God. Aan hemel of hel. Ben je kind van God? Ja. Zo kan de duivel op allerlei wijze plagen en sarren. Altijd maar met één doel, ons bij Jezus vandaan te brengen. Nu is het een eigenschap van het levende, van het bevindelijke geloof, dat het in al deze gevallen zal strijden. We moeten de wapens hanteren die God gegeven heeft in het woord. Denk aan Efeze 6, de geestelijke wapenrusting. Daar wordt een compleet wapenarsenaal aangereikt waarop wettige wijze de strijd mee gestreden moet worden en de overwinning mee behaald mag worden. Zo alleen zijn we meer dan overwinnaars in hem die ons heeft liefgehad. Het strijden in deze geestelijke wapenrusting, die van God komt, veronderstelt wel dat wij onze eigen vleeselijke wapens hebben afgelegd. Nog iets over hoogte- en dieptepunten. De verborgen omgang met de Heere betekent dat wij bidden, Heere, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mogen keren. Onze bevinding zal een bijbelse moeten zijn, en anders dan mag het in de container. Onze ervaringen mogen nooit een eigen leven gaan leiden. Het woord is de norm, hebben we gezien. Anders is onze bevinding geen bijbelse bevinding. In de omgang met de Heere zitten we echter niet altijd maar boven op de top van de berg. We gaan soms door diepe dalen van beproeving, waar het geloof kermt en schreeuwt naar God. De ene keer gelooft Abraham de Heere, terwijl alles erop wijst dat Sarah nooit geen kind meer zal kunnen krijgen. Hij geloofde in de Heer. En een andere keer neemt hij Hagar om zelf op een vleeselijke manier voor de vervulling van Gods belofte te zorgen. Dat was het niet. De ene keer zingt David, in de naam van de Heer zal ik kloeke daden doen. Met mijn God spring ik over een muur. En een andere keer roept hij verbijsterd uit, ik zal nog één deze dagen in de handen van Saul omkomen. De ene dag staat Elia in de kracht van het wereldoverwinnende geloof op de Karmel, om het volk te dwingen tot een keus tussen God en de afgoden. En een poosje later ligt hij moedeloos onder de jeneverboom. En zegt hij, Heere, neem mijn ziel maar weg, want ik ben niet beter dan mijn vader. Op één en dezelfde dag beleidt Petrus de Heere Jezus als de Christus, de Zoon van de levende God. En even later moet de Heere Jezus zijn ongeloof bestraffen. Als het gaat over het borglijden van Christus, ga weg achter mij. De ene keer zie je hoe goed en nabij de Heere is in de Heere Jezus Christus. En je mag iets ervaren van zijn vaderlijke liefde, gunst en goedheid. En een andere keer hebben we meer oog voor de heiligheid van God en de afstand tussen schepper en schepsel. De ene keer zie je overal je eigen onwaardigheid. En een andere keer heeft de vreugde en de echte geloofsblijdschap de overhand. Vrienden, ervaringen wisselen. Stemmingen, emoties verdwijnen. Maar op de bodem van je hart blijven de drie metgezellen van een christen. Geloof, hoop en liefde. In de Bijbel lezen we hoe de ontmoeting met God vervult met eerbied en diep ontzag. Mozes doet de schoenen van zijn voeten als hij bij de Horeb de heilige God ontmoet. Elia doet zijn mantel van kemelshaar over zijn hoofd als de Heere spreekt in het zuizen van een zachte stilte. Jesaja roept uit in het licht van Gods heiligheid voor wie de engelen hun aangezicht met hun vleugelen bedekken. Wee mij, want ik verga. Daar ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. We lezen in de Bijbel ook over een gevoel van onwaardigheid als mensen zien op de heerlijkheid van God en in het licht daarvan wie ze zelf zijn. Denk maar aan de gelijkenis van de verloren zoon. Hoe trefzeker schildert de Heere Jezus daar hoe een zondaar komt tot de hemelse Vader. Als de verloren zoon tot zichzelf gekomen is en denkt aan de goedheid van zijn Vader, voelt hij diepe onwaardigheid. En dat gaat hij ook belijden. Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Hij heeft zijn vader moedwillig verlaten en hij erkent dat hij alle rechten heeft verspeeld en dat hij eigenlijk niet langer meer als zoon behandeld kan worden. Als vader hem niet meer als zoon zou erkennen, vindt hij dat nog billijk ook. En toch, vanuit de vaderliefde die hij bedenkt en die hem trekt, heeft hij vrijmoedigheid om terug te keren met berouw. Over dat gevoel van onwaardigheid lezen we ook bij die heidense hoofdman in Capernaum, die de Heere Jezus laat roepen door middel van de ouderlingen, omdat een van zijn knechten, zijn slaven, ziek is en de dood nabij. En als de Heere Jezus dan dat verzoek inwilligt en komt en meekomt met die ouderlingen naar het huis van de centurio, hoe dichter Jezus bij hem komt, hoe onwaardiger hij zichzelf vindt, dat heeft hij niet verdiend, dat Jezus bij hem zou binnenkomen. En dan zegt die Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen, maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Niet alleen maar onwaardigheid, maar wat een geloof. Wat een geloof. Ja, onwaardigheid verbonden met geloof natuurlijk, anders heeft het nog geen zin. Herkent u er iets van in uw eigen leven? Dat je door het besef van Gods heiligheid en het besef van je eigen zondigheid gaat ervaren dat je het niet waard bent, dat de Heer je in genade aanneemt. Dat is een werk van de Heilige Geest. De tollenaar bleef achter in de tempel staan en er staat, hij stond van verre. En hij durfde zelfs zijn ogen niet op te heffen naar de hemel, toen hij vanuit de diepe grond van zijn hart bad, o God, wees mij de zondaar genadig. De omgang met God geeft niet alleen het besef van onwaardigheid, ook hele andere geestelijke ervaringen, bijvoorbeeld geestelijke vreugde, blijdschap. Petrus spreekt in zijn brief over een onuitsprekelijk heerlijke vreugde, onuitsprekelijk, je denkt aan een soort extase zelfs. Die de gelovigen mogen ervaren als ze denken aan de wederkomst van de Heere Jezus die ze niet gezien hebben en nochtans lief hebben. Zacchaeus ontvangt de Heere met blijdschap in zijn huis. Als hij uit de vijgenboom wordt geplukt en als die de genade van Christus deelachtig wordt. Die blijdschap is vrucht van het geloof. Dat is niet alleen maar een soort emotionele opgetogenheid, maar het is vooral een diepe vrede in zijn hart als vrucht. En nu kom ik erop wat ik al daarnet zei. Bevinding is altijd vrucht van het werk van de Heilige Geest. Tot nog toe hebben we in verband met het onderwerp in onze lezing gelet op de beproefdheid van het geloof, de strijd van het geloof. We kwamen uit bij de spankracht van de hoop en de gestalte van de liefde. We hebben gelet op de eerbied voor God, het besef van zijn heiligheid, onze onwaardigheid. En niet te vergeten de ervaring van de vrede met God, als gevolg daarvan de geestelijke blijdschap. Maar hoe komen we nu aan al die ervaringen? Komt dat zomaar vanzelf uit je hart op? Nee, dat is het werk van de Heilige Geest. Die door het woord, want de geest werkt middelijk, de verbinding legt tussen God en je hart. Nou, de geest is ook God, niet te veel uit elkaar. Bijbelse bevinding is vrucht van het werk van de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft vlak voor zijn heengaan, door het lijden en de dood heen naar de heerlijkheid, zijn discipelen belooft dat de trooster zal komen. En die zal als plaatsvervanger van hem bij hen blijven, hen onderwijzen hen herinneren aan alles wat de Heer Jezus heeft gezegd. Hij zal hen leiden in de waarheid. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En door het getuigenis van de apostelen zal hij mensen brengen tot het geloof. Dat laatste is alleen maar mogelijk, doordat de Heilige Geest het woord toepast in de harten van mensen. Hij ontdekt, verbreekt, leidt tot Christus, verheerlijkt Christus. Hij wordt genoemd de geest des geloofs. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest het geloof werkt in je hart. In Galaten 2 spreekt Paulus over de vrucht. Niet de vruchten, de vrucht enkelvoud van de geest. En die vrucht heeft veel kanten. Net als één groot prachtig appel. Zo. Met allerlei kleuren. Die glinstert en aantrekkelijker uitziet. En al die kanten, die vrucht bestaat uit liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Goedertierenheid, goedheid, geloof. Dat is betrouwbaarheid. Zachtmoedigheid, matigheid. Die vrucht wil de Heilige Geest uitwerken in het hart en het leven van de gelovigen. Het is het werk van de Geest. Als we schuldenaar worden voor God in onze beleving. Als we onze zonde gaan beleiden. Als we de dierbaarheid van Christus zien. Het is de Geest die het geloof werkt in de vergeving van zonden en het vertrouwen op Gods vaderlijke leiding in ons leven. Alleen door de Geest komt er een begeerte om heilig voor de Here te leven. Door het werk van de Geest leren we Christus hoe langer hoe dieper kennen. En onze zonde hoe langer hoe meer afsterven. Eerst het een. De Geest verzekert de gelovigen ook van het feit dat ze een kind van God mogen zijn. Dat is niet rijk. Zit u daarmee? Of u dat bent, dat is een werk van de Geest. Die getuigt het in je hart. Hij getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. De Geest neemt de leiding over in het leven van Gods kinderen. Zodat ze niet meer door hun oude mens geregeerd worden. Maar steeds weer gericht zullen zijn op de eer van God. Door de Geest mogen we getuigen en roepen, Abba Vader. Dat roepen, dat wijst op een indringend, aanhoudend roepen of bidden. Een roepen met vreugde, gericht op de Vader. De Geest legt dat zelf op de lippen van de gelovigen. En zo mogen de gelovigen hun liefde, hun eer, betoon, hun gehoorzaamheid tot uitdrukking brengen in het Vaderzeggen. Dat hoort bij de heerlijkste en de hoogste liefdesopenbaring van God aan zijn kinderen. De Geest pleit ook in de harten van Gods kinderen, zodat hun zwakke gebed in overeenstemming komt met het heil waarop ze mogen hopen en waar ze om bidden. De Geest doet hen weten de dingen die van God geschonken zijn. Vergeving van zonden, de hoop op het eeuwige leven, heiliging, volharding, noem maar op. En zo is alle Bijbelse geloofsbevinding vrucht van het werk van de Heilige Geest. Ik kom op het laatste wat ik vanavond wil zeggen in de lezing. En dat is iets over de bevinding in de psalmen. Dat de Heilige Geest het geloof werkt en onderhoudt, zien we zo duidelijk vertolkt in het boek van de psalmen. Luther zei al, in de psalmen zie je alle heiligen in het hart. Heel de psalmbundel spreekt van hoop op God, gebed tot God, de verborgen omgang met God. De lofprijzing, de voorbeden, de schuldbelijdenis, de geloofsbelijdenis, alles komt aan de orde. Soms in één en dezelfde psalm. Het psalmboek is bij uitstek een bevindelijk boek. Wat bedoel ik daarmee? De gelovige en wat hij ervaart en beleeft, negatief en positief, wordt beschreven. Daarin wordt geklaagd en gejubeld, gesmeekt, maar ook zichzelf beschuldigd. Daar vinden we de roep tot de afwezige God, om zijn aanwezigheid. Heere, waarom houdt gij u verre van mij? Maar ook die hoop. Ik zal zeggen tot God, gij zijt mijn steenrots. Waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Het gaat in de psalmen niet zomaar om wat traditionele uitdrukkingen of uitgesleten gezegden. Nee, het zijn de levende woorden uit de realiteit van het leven van de gelovigen. Daarom mag je daar altijd je hart naast doen. Daarom mag je vaak de psalmen lezen. Het geloof wordt beleefd, ervaren. Gods kinderen spreken in de psalmen hun geloof uit. Ze zeggen wat ze ervaren in de omgang met God. Ze worstelen om Gods eigen woorden te betrekken op hun leven. Ze weten van een welgevallen aan Gods wet. Een verlangen naar Gods inzettingen. We komen er onderwijs tegen, vermaning, bemoediging, vertroosting. In diepe aanvechting en strijd beleven ze en beleiden ze dat God een schild is voor hen. We worden aangespoord door hun woorden om ook op God te vertrouwen. Gezongen wordt in de psalmen van de verlossing die de Heere geven zal en de vreugde die verbonden is aan de dienst van God. Gezongen wordt over het schuilen bij de Heere. En gedankt wordt voor de genade en alle uitreddingen op de vijand. In de psalmen vinden we allerlei uitingen van wat de gelovigen ervaren op de weg met God. En dat heeft allemaal te maken met bevinding. Ze spreken over hun zonde, over hun verschrikt zijn vanwege Gods toorn. Ze gaan gebukt onder de verberging van Gods aangezicht. Ze roepen om genade, ze verlangen naar vergeving en gemeenschap met God. Dat zijn ook wezenlijke aspecten van het geloof. Het gaat om het vertrouwen op God, het schuilen bij de Heer, het hopen op zijn heil. We komen boetpsalmen tegen. Daarin worden ons de woorden aangereikt om die verbrokenheid van ons hart, kent u die? Om die voor God tot uitdrukking te brengen. Soms kun je het zelf niet zeggen. En je leest een psalm, dan zeg je ja. Zo is het. Denk eens aan die indrukwekkende woorden van David in psalm 51. Dan luisteren we naar David, die door de Heer verootmoedigd is. U weet wel als Nathan geweest is. Vanwege die zonde en dat zitten. Uit Davids woorden blijkt een diepe zelfkennis. Maar ook dat hij zijn zonde beleeft als zonde voor God. Zonde tegen God. Hij legt zijn hart open. Als hij zegt, Heere, tegen u alleen heb ik gezondigd. En ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. In psalm 32 zegt hij, mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonden. Ook de woorden uit psalm 130 zijn zo treffend. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht. Ik hoop op zijn woord. David beseft hier dat de Heere alle reden heeft om hem voorbij te gaan. En toch heeft hij oog voor Gods vergevingsgezindheid. Hier blijkt zo duidelijk dat verootmoediging en schuldbelijdenis nooit los mogen staan van geloof en vertrouwen. Een andere geestelijke ervaring die we tegenkomen in de psalmen is de vreugde in God. Als David moet vluchten voor Absalom en als zijn vrienden zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Zegt David, gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en most vermenigvuldigd zijn. David mag over de vijanden heen zien op zijn God. Daarvan zegt Psalm 97, Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Vooral oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Je komt in de psalmen ook de ervaring tegen van het verlangen naar de Heer en zijn nabijheid. Werd uw hart nooit vertolkt in psalm 63. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat zonder water. Want uw goedertierenheid is beter dan dit leven. Gaat de dichter in zijn geestelijke ervaringen om God zelf. Hem te kennen is het leven. En hem te missen is erger dan de dood. In veel psalmen lees je dat juist door de aanvechting heen het verlangen geboren wordt naar God. En de nabijheid van de Heere mag worden ervaren. Denk eens aan psalm 42. Die spreekt ook van dat verlangen. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En dan even verderop zegt hij, dan spreekt hij zichzelf toe. En dan zegt hij, wat buigt gij u neder om mijn ziel? En wat zijt ge toch onrustig in mij? Hoop op God. Moet je wel eens tegen jezelf zeggen. Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Voor de menigvuldige verlossingen zijns aangezicht. Nog één voorbeeld. Uit de psalmen waar we zien hoe de aanvechting uitloopt op een geloofsbelijdenis. Psalm 73. Daar heeft de dichter eerst met zichzelf te doen. Misschien ziet u uzelf wel zitten. Hij is nijdig op de dwazen. Als hij die zogenaamde vrede van de goddelozen ziet. Het lijkt wel of de goddelozen altijd maar voorspoed hebben. En of de vromen altijd maar tegenspoed hebben. Wat heeft het dan voor zin om de Heere te vrezen? Maar dan zegt, en dan zegt hij zelfs, immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd. En mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben. En mijn bestraffing is er alle morgens. Maar als de dichter dan in het heiligdom is geweest. Waar de offers worden gebracht. En de verzoening met God gestalte krijgt. Komt hij tot een heerlijke geloofsbelijdenis. Bezwijk mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen in mijn harten. En deel in eeuwigheid. Deze verwachting is vrucht. Het feit dat de dichter God bevindelijk mocht leren kennen. En deze verwachting wordt niet beschadigd. En ik stel voor dat we samen van die verwachting gaan zingen. Uit Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? 73, vers 13. Intussen is de collecte om de onkosten van de koffie te bestrijden. Mededelingen, vrienden. In de pauze krijgt u gelegenheid om vragen te stellen. Er staat achter op de tafel een doosje en hopelijk zitten daar briefjes in om een vraag op te schrijven. U kunt ze aan mij geven of hier op de katheder leggen. En ik denk dat het goed is om zo nu en dan eens een keer een boekje aan te kondigen, want er staat iedere keer zo'n mooie boekentafel achterin en dat levert heel wat op. Niet alleen aan financiële middelen voor de wegwijzer, maar ook aan geestelijke rijkdom voor de kopers. En daarom dacht ik zo nu en dan een boekje aan te bevelen. Wat pas uitgekomen is, is een boekje dat heet De Bijbel, een kracht van God tot zaligheid, van de bekende opwekkingsprediker Spurgeon. Het zijn nog nooit vertaalde preken, nu vertaald uit het Engels. Even kijken hoeveel het er zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preken. En dat maar voor 12,5 gulden. Het is niet duur, hè? Je, voor jezelf om te lezen. En het is een heel leuke doosje. In plaats van een bos bloemen, zoiets. En er liggen intekenformuliertjes bij, of hoe heet dat? En een papiertje met erop wat er komt. Er komt van preken over Spurgeon. Dit is de Bijbel, dan het gezag, wees heilig, het gebed enzovoort. Als je abonneert, zijn ze maar een tientje. Maar zo los zijn ze 12,5 gulden. En dan is er in de gang nog een restje snoep voor de snoepers. Afgelopen zaterdag is het snoep niet allemaal weggegaan. Dus ik zou zeggen, koopt u het als u graag snoep lust en eet het op voor de dienst begint. Goede pauze. Thank you.
Beste vrienden, we gaan zingen uit Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dit dat ook getrouw bewaren. 119, vers 65. Zijn er een aantal vragen binnengekomen? Zijn er nog trouwens, die ik nog niet heb ontvangen? Waarom wordt er in de Bijbel gesproken over de hoop? Het is toch een zeker weten voor Gods kinderen? Een hele begrijpelijke vraag, die vaker voorkomt. En het is goed om er even op in te gaan. Ik zal het eerst met een voorbeeldje duidelijk maken. Ik was eens ergens. En toen was vader overleden. En ik vroeg, ja, hoe is het met vader? Hoe was het met hem? Wat denken jullie van hem? Ja, ze konden er eigenlijk niet zoveel van zeggen. Maar goed, vader was een hele aardige man en een goede vader. Getuigd had hij niet. Maar ja, je binnenvetters. Dus ze zeiden, nou, we hopen. Ze zeiden, laten we maar op de kaart zetten in de hopen des eeuwige levens. Zeg, dus jullie geloven dat hij goed weg is? Nou, nee, dat hopen we. Ik zei, ja. In die zin mag je het woordje hoop in het christelijk geloof niet gebruiken. Want ja, ik weet het wel niet zeker, maar ik hoop het. Dat is een devaluatie van de Bijbelse hoop. Vandaar deze vraag ook. Het is goed dat die aan de orde komt. Wie zet in de hopen des eeuwige levens, die weet zeker dat die goed weg is. Dat is niet van ik hoop er het beste maar van. Zo mag nooit het Bijbelse woordje hoop gebruikt worden. Dat is net als met het woordje geloof. Dat is in onze dagelijkse taalgebruik ook gedevalueerd. Ik geloof dat het morgen om 10:00 begint. Maar ik weet niet zeker. Nee. Ik hoop. Ja, ik hoop maar dat ik weer beter word. Maar ik weet het niet zeker. In die zin bedoelt de Bijbel het woordje hoop niet. De christelijke hoop is een absolute zekerheid. Of dat altijd in je eigen ervaring zo is, is natuurlijk vers 2. Dat kan aangevochten, bestreden worden enzovoort. Je kunt in de twijfel verstrikt raken. Maar de christelijke hoop, als het woordje, die teksten die ik allemaal gebruikt heb, van, als u het goed geluisterd heeft, ik heb al die teksten niet genoemd, maar de lezing was doorspekt met bijbelteksten. Om zo bijbels mogelijk naar voren te brengen waar het om gaat. De christelijke hoop, alle woordjes van hoop, slaan op een absolute zekerheid. Dus het gelovig hopen is absoluut zeker. En het betekent niet, ja, ik weet het eigenlijk niet helemaal zeker, maar ik hoop het. Nee. De hoop strekt zich uit naar de toekomst. Hoop heeft te maken met het hiernamaals, heeft te maken, vandaar dat voorbeeld in de hopen des eeuwige levens, het heeft te maken met de erfenis die komt als Christus komt. Met de wederkomst van Christus, met de wederherstelling van alle dingen, met de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, met de eeuwige heerlijkheid. Daar heeft de hoop mee te maken. Daar is de hoop op gericht. God belooft het. En wat God belooft, dat zal hij doen. Dat is absoluut zeker. En de hoop, het geloof zegt, Ik geloof dat. En ja, helemaal verwant daaraan is de hoop die zegt, ja, dat hoop ik ook. Niet van, ik hoop het maar, ik weet het wel niet zeker, maar ik hoop het. Nee, de hoop zegt, ja, die heerlijkheid is er ook voor mij. Christus komt ook voor mij. Dat is de hoop der heerlijkheid. Als gesproken wordt in de Bijbel over de hoop der heerlijkheid, is dat een vaste zekerheid. De heerlijkheid komt. En de hoop strekt zich uit. Alleen, waarom gebruik je dan het woordje hoop en niet geloof? Omdat het is wel zeker, maar het is nog niet toekomstig. Het is nog niet vervuld, het is nog toekomstig. Het is nog verhuld. Het komt nog, het staat nog uit. Het is wel zeker in de Bijbelse hoop, maar je verwacht het nog. En omdat het er nog niet is, voor jezelf, nu, God bewaart die hemelse erfenis, daarom hoop je. Dat is de christelijke hoop, die samengaat met het geloof en de liefde. Of ze zijn er alle drie, of geen van drie. Als u erop in wil gaan, mag dat gerust even hoor. Kun je ook bevinding, streepje, geloof hebben zonder dat je weet dat je een kind van God bent? Dus voor je weet dat je in Christus bent. Was dat maar waar, dat de mensen in onze kring zich pas voor een kind van God zouden houden als ze in Christus zijn. Dan zou er heel wat meer heilszekerheid zijn. En dan zou er heel wat minder zwakte zijn. Helaas zijn er een heleboel mensen die voelen wel eens wat. En ze beleven wel eens wat. En ze denken, ja, ik ben ook een kind van God. En het is helemaal niet gezegd of dat waar is. Want dat zal pas blijken als je in Christus bent. Dan weet je het pas zeker. De Bijbel leert een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dus de zekerheid dat je uit God geboren bent, dat je een kind van God bent, is er in ieder geval als je gelooft dat Jezus de Christus, dat betekent de zaligmaker, ook voor jou gezalfd, jouw borg, jouw redder, dat betekent dat. Nu is het natuurlijk niet zo dat het geloof daar begint. En dat het geloof daar, dat de bevinding, omdat het woord nog eens bevinding is geloof, hè, bevinding is beleefd geloof, geen verstandsgeloof, maar hartekennis, omgangskennis. Nu is het wel zo, en daar moeten we ook eerlijk in zijn, je kunt niet zeggen, nou, als je mag geloven dat de Heer Jezus die zaligmaker is, dan ben je pas, dan is pas dat het moment van de wedergeboorte. Dat is natuurlijk ook weer niet waar. Dat is ook niet waar. De Heer Jezus zegt zelfs, zalig zijn ze die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden. Dat hongeren en dorsten is ook een werk van geloof. Dat verlangen naar God is ook een werk van geloof. Dat bedroefd zijn over je zonden is ook een werk van geloof. Maar toch moeten we dat nooit losmaken van Christus. Want anders krijg je mensen die bekeerd zijn of een kind van God zijn, of tenminste zich daarvoor houden, zonder dat ze de Heer Jezus kennen. En dan bedoel ik met kennen niet eens zeker weten dat je zijn eigendom bent. Maar dan bedoel ik met kennen, net als dat een jongen en een meisje, daar ben ik de vorige keer mee begonnen, elkaar leren kennen. Ze zijn nog niet getrouwd, ze zijn elkaars eigendom nog niet, maar ze hebben elkaar toch een keer gezien. En er is een ontmoeting geweest en ja, dat klikte en dat vonkje sprong over en er komen meer ontmoetingen en ze leren elkaar zo langzamerhand een beetje kennen. Zo is het ook met de kennis van de Heer Jezus. Het eerste wat je van de Heer Jezus leert kennen is meestal niet, hij is mijn zaligmaker, maar hij is de zaligmaker. En je hart gaat naar hem uit. Wat zou ik gelukkig zijn als ik mocht geloven dat hij mijn zaligmaker was. O Heere, hij is zo dierbaar. Hij is zo gepast. Hij past precies bij mij, arme zondaar. Hij heeft alles wat ik nodig heb. Ik heb een hemelhoge schuld en hij heeft een eeuwige gerechtigheid aangebracht. En hij kan je zo nabij zijn in het woord, dat je hele hart naar hem uitgaat. Dan zijn er wel eens momenten, ja, dan geef je aan hem over. Dan mag je hem omhelzen, om het zo te zeggen. In andere momenten, ja, dan heb je die vrijmoedigheid niet zo. Dat is een worsteling en een strijd. Er is opwas in de kennis en de genade van de Heer Jezus. Dus ik bedoel niet, je mag pas geloven dat je wedergeboren bent, als je zeker weet, Christus is voor mij gestorven. Overigens ligt daar wel de meeste zekerheid. Als u nog eens een keer op die vraag terug te komen, kun je ook bevinding geloof hebben zonder dat je weet dat je een kind van God bent? Dat is nog weer een beetje een andere vraag. Ik denk het wel. Alleen, ik vind het wel heel gevaarlijk om dat aan te geven. Want dan krijg je weer het dat er een misbruik van gemaakt kan worden. Dat mensen denken, nou, ik heb dit of ik heb dat, ik heb ook wel eens een hekel aan mezelf. Je kunt depressief zijn en jezelf een niks nut vinden en zeggen, ik ben niks waard en je voelt je schuldig aan dit heb ik verkeerd gedaan en dat heb ik verkeerd gedaan. En je zou kunnen zeggen, nou, dat is dan zondekennis en dat is toch het eerste wat een mens leert, nietwaar, door de Heilige Geest, zondekennis? Dat is dus nog de vraag, maar daar gaat het vanavond niet over. Maar in ieder geval, zulke mensen zouden zich voor een kind van God kunnen houden dan. Als je gaat zeggen, ja, dat kan allemaal, zonder dat je weet dat je kind van God bent, kun je gerust een kind van God zijn. Het is wel waar. Maar, wat heb je eraan? Wat heb je eraan? U moet alleen maar staan naar zekerheid. U moet alleen maar staan naar dat je mag weten dat je zijn kind bent. Anders heb je toch ook geen troost? Dus het is eigenlijk gevaarlijk om hier te veel op in te gaan. Maar als u mij dogmatisch vraagt, kan een mens wedergeboren zijn, levend gemaakt zijn, zonder dat hij dan zelf al weet, ik ben een kind van God, ja, dat geloof ik zeker. Ik denk dat het in mijn eigen leven in ieder geval zo geweest is. En de mensen die ik spreek in het pastoraat ook wel, dat is vaak, ik zal je vertellen, ik was vaak nog aan het bidden om een nieuw hart, tot de Heer mij liet zien van, nou moet je eens een keer ophouden ermee, want dat nieuwe hart, dat heb je al lang, heb je me lief of niet? Nou, dan moet je ze om wat anders vragen. En zo is dat bij mij langzamerhand, dan dacht ik, ja, wel ben ik eigenlijk een sukkel. Ik zit nog te vragen om een nieuw hart, maar ik heb de Heer lief en ik wil voor hem leven en ik ken de Heer Jezus. Dus, dat kun je pas later je bewust worden. Maar verbind het alstublieft altijd met Christus en niet los van hem. Ellendekennis zal ware ellendekennis zijn als het brengt aan de voeten van de Heer Jezus. En anders kan het bij wijze van spreken de strop brengen. Dat gebeurt ook. Dus vandaar dat ik zeg, pas ermee op. Maar het kan dogmatisch gezien wel. Wilt u erop ingaan, dan mag u gerust even interrumperen. Gaat het in de gelijkenis van de verloren zoon niet over Israël en de heidenen, in plaats van hoe een zondaar tot God komt? Allebei. De spits van die gelijkenis, de Heer Jezus wil hier wat mee leren, is inderdaad, de oudste zoon is Israël, die heeft de Heer zo lang al gediend. Maar ja, dat zijn dan de fariseeën in feite, die de vaderliefde niet smaken, die dienen om loon. En de jongste zoon is een beeld van de heidenen, die verloren zijn en die gevonden gaan worden, omdat Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, hoeren en tollenaren en de heidenen. Dus dat zit er zeker in, maar desalniettemin, nog niet tegenstaande. Ondanks dat is dit ook een beeld van hoe een zondaar komt tot God. Dat mag je er gerust in lezen. Dat hoeft met elkaar niet in tegenspraak te zijn. Die trekkende liefde van de vader, die schuldbelijdenis van de zoon, die verwondering. En als die jongen aankwam, weet u nog van zondag, zijn vader zag hem van verre. En toelopende kuste hij hem. En drukte hem aan zijn hart. Is dat geen beeld van hoe God met zondaar komt? Hoe zondaren getrokken worden en vrijmoedigheid krijgen om naar de Heer te gaan. Dus ik zou zeggen allebei. Kan God in je hart spreken met woorden die niet zo in de Bijbel staan? Ja. Maar ik moet het uitleggen. Want in eerste instantie zou ik zeggen nee. Leuk, hè? Ik zeg nee. Als je daarvan maakt, kijk, ik heb dat wel eens meegemaakt met christenen, ik zeg niet verder welke en waar, maar die zeiden, ja, de Heer die zei tegen mij, je moet naar het station gaan en daar ontmoet je een vent met een rode pet. En daar moet je dat en dat tegen zeggen. Dan vraag ik mij altijd af, hoe werkt dat? Dan zeg ik, liever maar, nee. Tenzij het is naar het woord, het zal geen dageraad hebben. Nu kan er wel iets in je hart komen wat zakelijk gezien naar het woord is. Wat denkt u van een mooi gezang? Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt er mijnentwege. Mij ten zegen. Dat staat zo letterlijk niet in de Bijbel. Kan God dat in je hart brengen en je daarmee vertroosten? Nou en of. Zeker weten dat dat kan. Wat denkt u van de berijmde psalmen? Die wijken soms heel ver af van de oorspronkelijke taal. Het is maar goed dat u niet alles weet. Maar toch, ze vertolken inhoudelijk een waarheid die een Bijbelse waarheid is. Behalve dan een paar foutjes die erin staan in verband met de verlichting en zo. En iets wat niet helemaal klopt. Maar normaal gezien vertolken de psalmen de bedoeling van Gods woord. Het staat er niet letterlijk. Maar je hoort het zingen en je bent vertroost. Of je denkt eraan. Of God brengt het in je hart. Dat kan hoor, echt dat dat opeens begint te leven in je hart. Ik weet ervan. En dat het je geweldig troost. Dus ik zou hierop zeggen ja. Alleen je moet hier geen vreemde dingen mee gaan doen. En zeggen, God heeft tegen mij gezegd dat ik met jou moet trouwen. Dan moet je zeggen, nou dan wacht ik ook maar tot God dat tegen mij zegt. Wat betekent overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel? Dat betekent, het ging over het werk van de Heilige Geest waarin ik dat genoemd heb. Dat betekent niet een neergaande lijn, maar een opgaande lijn. Sommige mensen denken dat het betekent van zonde en dan van gerechtigheid. En dan bedoelen ze eigenlijk de gerechtigheid Gods, dat je daar niet voor kan bestaan. En dan het oordeel dat je straks in het eeuwige vuur geworpen wordt. Dat betekent het niet. Het heeft er wel alles mee te maken. Het is een opgaande lijn van zonde, omdat ze in mij niet geloofd hebben. Dus de overtuiging van zonde doet de Heilige Geest. Het is zonde als je aan de gekruisigde zaligmaker die gepredikt wordt voorbij gaat. Dat is zonde. Dat is zelfs de ergste zonde van het ongeloof. Als je overspel gedaan hebt, kan je nog zalig worden. Maar als je in je zonde blijft van ongeloof en het verwerpen van Jezus, kun je niet zelf worden. Gerechtigheid, dat is een opgaande lijn. Dat betekent, Christus heeft een eeuwige gerechtigheid aangebracht. Hij heeft Gods recht voldaan. Voldaan. Dus het is heel positief. En daarom kan hij ons vergeving schenken. En van oordeel betekent niet dat ik in de hel moet komen. Maar dat betekent, hij heeft de overste van deze wereld geoordeeld. De overwinning is behaald. De overwinning is zeker en die geeft hij aan de zijnen. Dus van zonde, gerechtigheid, oordeel. Dat je ziet dat het ergste is als je in Christus niet gelooft, dat je daarom de toevlucht neemt tot de gerechtigheid van Christus en zalig bent, vergeving van zonde hebt, rechtvaardig door het geloof, en van oordeel dat wil zeggen, ik word straks niet veroordeeld, want Christus is in het oordeel ondergegaan en heeft de duivel geoordeeld en die heeft geen macht meer over mij en ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Als het woord bevinding maar op één plaats in de Bijbel voorkomt, moeten we er dan wel zoveel nadruk op leggen? Nou, ik vind dat een goede vraag. Ik heb de vorige keer al gezegd, wat mij betreft mogen we het vergeten, het woordje bevinding. Want u ziet dat in Romeinen 5, dat is maar één aspect van wat wij onder bevinding verstaan. En wat de Bijbel op zich inhoudelijk gezien bevinding noemt. De ervaring van de heiligen. De geloofservaring. De ervaringskant van het geloof. Het antwoord op de ontmoeting met God in het woord. De geest past het woord toe in je hart. Omgangskennis, hartekennis. Maar dat wil nog niet zeggen dat het thema van bevinding daarom helemaal niet zo belangrijk is. En dat we er geen nadruk op hoeven te leggen. Dan zou ik denk ik al eerder tot de conclusie gekomen moeten zijn dat in ieder geval niet een aantal lezingen aan te wijden. Want het gaat om de zaak zelf. Je hebt meer dingen die maar met één woord in de Bijbel staan, of met geen woord in de Bijbel staan, en die heel belangrijk zijn. Het woordje wedergeboorte staat maar één keer in de Bijbel. In de betekenis zoals wij die vatten van levendmaking. Staat nog een keer, maar dan betekent het de wedergeboorte van alle dingen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde die komt. Dus de schepping die nu zucht, verlost wordt van de dienstbaarheid aan de verderfenis. Dat wordt de wedergeboorte van alle dingen genoemd. Maar het woordje wedergeboorte staat alleen maar in Titus. De doop is het bad der wedergeboorte. Maar de zaak zelf is heel belangrijk. Want het gaat om dood of leven. Van jezelf zijn of van God zijn. Een kind van de vader zijn of van de duivel zijn. Wel staat er over wederom geboren worden, een nieuw hart krijgen, de besnijdenis van het hart. En een heleboel andere woorden die allemaal daarop wijzen. Die dezelfde zaak vertolken. Dus het is een wezenlijk iets. En zo is het met de bevinding ook. Drie eenheid bijvoorbeeld en voorzienigheid staat ook niet in de Bijbel. Maar de zaak waar het om gaat wel. En zo is het met bevinding ook. De Bijbel spreekt heel duidelijk ervan dat je niet zomaar alle geloof echt geloof is. Agrippa geloofde de schriften ook. Maar niet echt. Dat was geen bevindelijk geloof. Hij dacht wel dat het waar was. We zouden kunnen zeggen het historisch geloof. Maar dat is geen echt geloof. En daarom is het toch belangrijk dat we met elkaar eens naspeuren, wat zegt de Bijbel erover, hoe dat beleefd wordt, die beleving van het geloof, wat dat uitwerkt in je leven. Ik zei al, de levensheiliging heeft er ook alles mee te maken. Dus al, dat hoeft niet zo te zijn als het maar een woordje één keer voorkomt in de Bijbel, dat het dan niet belangrijk zou zijn, want de zaak zelf staat er wel. Schiet me ineens te binnen, die voorbereiding van de catechismespreek vorige week, kwam ik erachter, het woordje vader staat in het Oude Testament heel weinig. Heel zeldzaam. Een enkele keer. Malachi. Psalm 103. En in het Nieuwe Testament 170 keer. Dat zegt natuurlijk wel wat over de zaak. Dat zegt wel iets over de verhouding Oude en Nieuwe Testament in verband met het vaderschap. De verzoening kwam ertussen en de geest van Pinksteren werd uitgestort. Maar, komt een woordje zelfs in het Oude Testament maar een enkele keer voor, wil het niet zeggen dat het niet belangrijk is, dat het niet waar is. Behoort strijd en aanvechting wel tot de bevinding? Christus moet toch centraal staan? Dat is ook een goede vraag. Ik heb een paar keer expres gesproken over geloofsbevinding. Want die moslimse jongen had ook bevinding. En de boeddhisten hebben ook bevinding. En de mormonen hebben dat ook. En noemt het maar op. Dus, alle ervaring is nog geen rechte bijbelse geloofsbevinding. En daarom, Christus moet het centrum zijn van de bevinding. En daarom zei ik ook, je kunt schuldbelijdenis, gevoel van onwaardigheid, enzovoort, niet losmaken van Christus, van God in Christus, verzoend met de zondaar, geleerd door de Heilige Geest. Juist die mens die God kent in Christus zal zijn schuld belijden, dagelijks voor ons aangezicht. Die verloren zoon, die beleed zijn zonde, omdat hij kennis had aan de vaderliefde. Anders had hij het nooit gedaan. Dan had hij de brani niet gehad om naar zijn vader te gaan. Dus het gaat om geloofsbevinding. Schuldbelijdenis, ja, die verbonden is met schuldvergiffenis. Dus niet apart. Maak ook van de ellende niet een apart hoofdstuk. Dat je dat wel kunt hebben. En dan al een kind van God kunt zijn. Terwijl je van Christus nog niks kent. Dus van het stuk van de verlossing, daar ben je nog niet aan toe. Laat staan van de dankbaarheid. Dat kan niet. Of je kent ze alle drie, of je kent ze geen van drieën. Al zit er natuurlijk een volgorde in ellende, verlossing, dankbaarheid, dat blijft zo. Je kunt pas verlost worden van je zonde als die zonde jou bedrukken. En je kunt dankbaar zijn voor die verlossing als je in Christus bevrijd bent. En toch, het gaat samen op iedere keer. Het is een doorgaande zaak die zich steeds verdiept. En daarom dat is ook met die strijd zo, en ook met die aanvechting zo. Je kunt niet zeggen strijd, aanvechting, schuld, belijdenis, onwaardigheid, tot zover ben ik. Dat negatieve, wat heel wezenlijk is. Maar nu ben ik dus toch al, nu heb ik al echte geloofsbevinding. Ja, dat zal er maar van afhangen. Als je ellendekennis niet brengt aan de voet van het kruis, is het geen geloofsbevinding. Dan kan het heel wat anders wezen. En daarom iedere keer weer opnieuw. Christus moet centraal staan. Moet verbinden aan hem. Moet uitgaan van hem. De ontmoeting met hem. En daaruit vloeit de bevinding voort. Maar zoals er net die vraag er was, kun je al een kind van God zijn zonder dat je het zelf weet? Ja, in verband daarmee kan ik zeggen inderdaad, er kan een droefheid over de zonde zijn, die uit de geest is, terwijl je Christus nog niet als zaligmaker hebt leren kennen. Maar dan mag je dat er niet voor houden, we redeneren denk ik te veel. We moeten veel meer aandringen op wie in Christus is, die is gered. En wie buiten hem is, is niet gered, die gaat verloren. Maar dat in Christus zijn, dat is niet op een knop drukken en nu ben ik in hem. Daar zit al die andere dingen aan vast. Dat hongeren, dat dorsten, dat verlangen, dat zijn schoonheid zien. Dat soms even mogen mijnen en de volgende keer weer niet enzovoorts. En die opwas in de genade totdat dat een neerslag nalaat in je leven. Een geloofswetenschap op de bodem van je hart kan nooit meer overgaan. Dat is van God, hij is de mijne en ik ben de zijne. Gaat het er bij de bevinding om of we mogen zien dat we zelf een waar geloof hebben, of ligt toch meer de nadruk op het waar bevinden van Gods woord en het amen zeggen op Gods woord door het getuigenis van de Heilige Geest. Nou, laat ik het nog eens zo zeggen. Een waar gelovige zijn. Kijk, bij de bevinding gaat het er niet om dat je alleen maar bevindt dat je een waar gelovige bent. Dat kan het gevolg ervan zijn. Dat je dat mag weten. Dat je daarin versterkt wordt. In dat besef. Maar je gelooft namelijk niet in je eigen geloof. Je gelooft in God. Je gelooft in zijn woord. Dus bevinding is, je houdt Gods woord voor waar. En dat ervaar je zo. Dat gaat door je heen. Dat werkt iets uit. Geloof, hoop, liefde. Al die gestalten van de liefde. Naar de naaste toe. Naar God toe. Naar deze wereld toe. Dat is de bevinding. Aanbidding, lofprijs, al die dingen die ik genoemd heb. Maar het gevolg daarvan zal zijn, inderdaad, dat je daardoor versterkt wordt in je geloof. Uiteindelijk zegt de catechismus ook nog een keer, dat je uit de vruchten van je geloof, je uit de goede werken, Want de vruchten van je geloof verzekerd mag zijn. Want de vruchten van je geloof verzekerd mag zijn. Ik vind dat niet de koninklijke weg naar de verzekering. De koninklijke weg in de Bijbel naar de verzekering van het geloof is het zien op het kruis. Hij voor mij. En het getuigenis van de Heilige Geest in je hart. Getuigd dat we kinderen God zijn. Maar bijkomend zal zeker iets zijn van je draagt vruchten die horen bij een goede boom. Er zal er niemand naar voren komen en zeggen, nou, ik heb toch zulke goede vruchten gehad van de week. Niet te vertellen, ik weet zeker dat ik een kind van God ben, want ik heb zulke mooie vruchten mogen dragen. We vallen onszelf altijd weer tegen. Als je het daaraan af moet weten, dan kom je juist altijd precies verkeerd uit. En daarom zien we op Jezus het getuigenis van de Geest. En toch, wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Wie de geboden van de Heere doet, heeft vrede. En die vrede, dat hangt samen met verzekerdheid. Dat is een bevestiging, een steunpunt, een bevestiging. Zie je wel, zo is het ook. Ik heb God lief. Hij zorgt voor me, hij is mijn kind. Ik wil niet anders dan zijn wet doen, als struikel je dagelijks in velen. Dat waren de vragen, vrienden. U mag nog even erop doorgaan en anders dan gaan we heen. Wie er nog een verdere vraag op wil, stel hem nog een. Ja, het hoeft niet per se met dit te maken te hebben. Ik heb wel eens gezegd, ja, zit je ergens mee en het is belangrijk voor een ander, mag ik het ook gerust vragen. Niemand? Goed. Voor we eindigen moet ik één ding niet vergeten. Er is nog vis. Ik kan niet zeggen verse vis. Breng van de vissen die je nu gevangen hebt, want ze zitten al in de diepvries. En die moeten eruit. Want die diepvries moet naar zijn baas. En dan kan de stekker eruit. Dus mocht u, het is heerlijke vis, we hebben ze hier eens gebakken kunnen eten, maar nu kun je het zelf doen. Want het is diezelfde vis, helemaal gefileerd en wel. En ik kan het je van harte aanbevelen. Dan moet je bij de koster zijn. Laten we gaan zingen, vrienden. Uit Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. 67 van 119. Samen danken. Grote God, groot bent u in uw genade, uw majesteit, uw heiligheid. Groot in uw vaderlijke liefde en ontferming. Heere, wanneer wij u ontmoeten mogen, kan het niet anders of wij buigen hartelijk voor u. En we willen ons leven gaan besteden in uw dienst. Soms is het moeilijk, heren, we beleiden dat. Dan begaan we zonden, we worden verleid, we struikelen. We worden bestookt door de duivel die zegt, zie je wel dat je geen kind van God bent, anders dan zou je het wel anders doen. Heren, richt u ons weer op. Maak in uw woord onze gang en treden vast. En geef toch, heren, dat niemand van ons zal rusten, voor hij rust gevonden heeft in u, de ware rust, Christus Jezus. Wilt u gestalte krijgen in ons leven? Geef dat ons geloof, Heere, mag groeien, mag toenemen. En dat die gestalte van de liefde concreet mag worden beleefd en gedaan. De hoop dat uw komst nabij is en dat dat ons leven bepaalt en dat de heerlijkheid die komt ons aardse leven ook het lijden van deze tegenwoordige tijd zal overstralen, omdat we mogen geloven dat het niet te waarderen is bij de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Als we in de diepte liggen, Heren, en kreunen en schreeuwen tot u, hoort u ons. Neem ons aan in genade. Mogen we dat leren wat die dichter zei, hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Heer, laat er zo een zegen mogen zijn in het onderwijs van deze avond. Dat we er nog over naspreken met elkaar, over nadenken en vooral ook in het gebed brengen bij u. Dat we telkens opnieuw in het woord weer nieuwe dingen mogen ontdekken. En u, allerlei facetten van u en uw heerlijkheid mogen ontdekken, Heer. We komen er niet in uitgeleerd. Bewaart u ons onderweg naar huis. Zegen onze nachtrust. Wees bij ons, Heer, nu de avond is gedaald. Zie ons aan. In Christus uw Zoon, uit genade. Amen. Wel thuis, vrienden, en goede reis.
Heel fijn, want dan doe ik voor woorden daar. Ja. En dan mag je, dan kom je naar net.